Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus is niet denkbaar en niet kenbaar zonder de Heilige Geest. Nog iets sterker gezegd, zonder de Heilige Geest zou Jezus er niet zijn geweest. Als we nadenken over de persoon en het werk van de Heilige Geest, is het heel belangrijk om hem vooral te leren kennen als de Geest van Christus. Want ik geloof dat een van de belangrijkste valkuilen voor de kerken van onze tijd is, dat de band tussen de Geest en Christus wordt losgemaakt. En dat kan naar verschillende kanten toe desastreus uitwerken. Charismatische christenen lopen het gevaar, en ik word er ook onder gerekend, om de Geest los te maken van Christus. Ik word er onder gerekend omdat ik me regelmatig op het pad van New Wine begeef. En ook met de Alpha-cursus volop meedoe en dan zelf de lessen geef over de Heilige Geest. En misschien zit er nog iets van controle, drang uit van een predikant, maar dan meer om ervoor te zorgen dat heel het spectrum van de Heilige Geest ook wel werkelijk aan bod komt. Maar wat is het gevaar voor hem, misschien ook wel voor ons? Dan kun je uitkomen bij heel veel aandacht voor de bijzondere gaven van de Geest en heel weinig aandacht voor het kruis en het bloed van Jezus Christus. Ik zeg met nadruk, dat kan. Noodzakelijk is het niet. En niet alle charismatische christenen trappen in die valkuil. En wees daar dan ook eerlijk in, om dat te zeer leren bij je broeder of zuster die evangelisch is, die ook in die kringen zich begeeft. Overigens moet ik hier denken aan een woord van onze Heer en Heiland in de bergrede. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer of zus, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Gelukkig word ik ook nog vaak onder de geefmeerder gerekend, en die hebben ook al een eigen valkuil. En laten we daar dan maar op letten. Waar kunnen wij tegenaan lopen? Wij lopen het gevaar om Christus los te maken van de Geest. Dan kun je namelijk zomaar uitkomen bij een geestelijk geloof waarin maar weinig ruimte is voor het inspirerende en vernieuwende werk van Gods Geest in het leven van Gods kinderen. En dat het werk van de Geest als het ware onder de meetlat van ons geestmededenken heen moet. Als we één ding moeten leren in deze tijd, dan is het dit. Christus en de Geest zijn altijd op elkaar betrokken geweest en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze zondag, waar we samen het avondmaal mochten vieren, hebben we als het goed is ook gehoord wat het avondmaal zegt en het oude formulier zegt over het leven door de Geest. Dat je juist zo wordt verbonden aan Christus. En dat je juist zo in die weg deel krijgt aan al zijn schatten en gaven. Dat is het werk van de Geest. Alle schatten en gaven. Of we daar maar voor open willen staan. Vandaag wil ik alle nadruk leggen vanuit het perspectief van de Geest. Dat Christus allereerst de gave van de Geest aan de kerk is. U hoort het mij goed zeggen. Jezus de Christus is de gave van de Geest aan de kerk. Meestal zeggen we het andersom. En dan heb je het eigenlijk over Pinksteren. De Geest is de gave van de gekroonde, verheerde Christus aan zijn kerk. Maar met evenveel Bijbels recht mogen we en moeten we het omgekeerde ook zien en zeggen. Want is het je wel eens opgevallen hoe groot en belangrijk de rol van de Heilige Geest is als Jezus in de wereld komt? En als Jezus tot zijn taak wordt toegerust? De geboorte van Jezus is niet denkbaar zonder de Geest. De Geest is het geheim van Kerst. Dit is wat de engel zegt tegen Maria. De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Hoe anders kon een gewone vrouw Gods zoon ter wereld brengen? Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. De Heilige Geest neemt, om zo te zeggen, het initiatief in het leven van Maria. Door zijn kracht wordt zij zwanger van Jezus. En alleen door de Geest valt Jezus en deze zwangerschap te verklaren. En let er ook eens op hoe in Lucas 1 wordt verteld hoe alle direct betrokkenen rondom de geboorte van Jezus en Johannes de Doper worden vervuld met de Geest. Johannes zelf, Elisabeth, Zacharias, Maria. In Lucas 2 kom je ook nog Simeon en Anna tegen. En ook het begin van Jezus' openbare optreden is niet denkbaar zonder de Heilige Geest. Als we lezen van zijn doop, dat dan de Geest op hem komt en op hem rust. En dat het ook nadrukkelijk zichtbaar wordt gemaakt. Dan legt toch de Heilige Geest zelf ook de vinger bij zijn eigen werk. Wij geloven dat de schrift ontstaan is doordat mensen zijn gedreven door de Heilige Geest. Nou, als er één moment is geweest in de geschiedenis, dat als de Geest anoniem had willen werken, dat hij dat had kunnen bewerkstelligen, dan had hij gezwegen over zijn eigen werk. Maar juist de Geest zelf geeft het zo in dat de mensen die, en ook Lucas die zijn evangelie opschrijft, benadrukken hoezeer de Geest bij dit alles betrokken is. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En Johannes Evangelie benadrukt dan ook nog dat de Geest op hem bleef rusten. Dan klinkt er die geweldige stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En direct na de doop is er opnieuw de Heilige Geest die het initiatief neemt. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. En dan komt hij terug, gesterkt door de Geest, in de kracht van de Geest. Dan mag hij terug naar Galilea. Dus hij komt daar niet zomaar terecht, maar naar een voorbereidingsperiode die voorafgaat aan de officiële start van zijn werk. En het werk dat ontwikkelt zich dan volgens een bepaald patroon, dat hij de gewoonte opbouwt om in synagogen onderricht te geven. Om het daar eerst te doen. Zoals later ook Paulus dat zal doen, eerst de synagoge van de stad opzoekt als plaats, vindplaats voor de Torah waar de schrift te vinden is en dan ook uitgelegd kan worden. En zo ook hier. Het is de volgorde die Jezus zelf als eerste heeft gekozen. Om de synagoge in te gaan. Daar te demonstreren hoe het koninkrijk van God in hem komt. En zich baanbreekt. En dat zal het erom spannen. Of die lichten die als het ware op Jezus zijn gericht en die benadrukken hoe wonderlijk hij de Zoon van God is en dat hij de beloofde Messias is, of die boodschap wordt aanvaard. Op een gegeven moment heeft Jezus een bepaalde reputatie opgebouwd en het gerucht verspreidt zich over hem in de hele streek, zo lazen wij. En hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Wat een indruk maakte dat onderwijs van Jezus. En de berichten daarover zijn hem al vooruitgesneld als hij ook in Nazareth komt, niet om op familiebezoek te gaan, maar gewoon in de lijn van zijn werk, want hij is inmiddels volwassen en zelfstandig en nu is de tijd aangebroken om zijn werk te doen als Messias. Zo komt hij in Nazareth. De plek van zijn jeugd, waar hij is opgegroeid. En volgens het patroon wat hij heeft opgebouwd, zijn gewoonte staat er met nadruk. Het is niet de gewoonte van iedereen om op Sabbat naar de synagoog te gaan, maar zijn gewoonte om het evangelie te brengen, om het koninkrijk te prediken, brengt hem in de synagoge. En dan komt hij met een radicale boodschap. De eerste preek van Jezus, waarvan we in het evangelie horen, begint met een citaat uit de profetieën van Jesaja, die het volle licht werpen op wie hij is en wie hij wil zijn. En zo wil hij gekend zijn als degene van wie de schrift zegt: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. En als hij dat heeft gelezen, gaat hij zitten. Niet om verder onderwijs te geven. Want zijn preek is daarmee al klaar. Hij verklaart dat hij gekomen is om vrijheid te brengen, om het genadejaar van de Heer uit te roepen. En dat is wat de schrift zegt, op hem betrekking heeft. Meer hoeft er niet gezegd te worden. Je kunt zich voorstellen dat de mensen dan naar hem blijven kijken van, is dit alles? Hebben we niet vanuit andere plaatsen zoveel meer gehoord? Waar blijft nou dat spetterende onderwijs? En misschien wel die tekenen die daarbij ook kwamen. Niets van dat alles. Als we blijven kijken, alleen nog een toevoeging. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Met andere woorden, wil je aanvaarden wie de schrift zegt dat ik ben? Of niet? Zo ontmoeten we in het begin van het evangelie de Christus van de Geest, de Jezus die alleen in de kracht van de Heilige Geest leven en werken kan en daarvoor alle aandacht en ruimte vraagt. En telkens wanneer we de naam van Christus uitspreken, worden we herinnerd aan die intense en onlosmakelijke verbondenheid van Gods Zoon met de Geest. Want Christus betekent gezalfde. Hij is de gezalfde. De geest van de Heer rust op hem. Je kunt hem niet verklaren vanuit Jozef en Maria. En dat is precies wat er gebeurt. Want aan de ene kant wordt er bijval betuigd. De verhalen worden opgedist van wat er zo al, en dat kan in een synagoge, want daar kun je met elkaar praten, daar kun je door elkaar heen praten. En dan komen die getuigenissen van dat men elkaar aanstoot. En dan komt er die bijval. En tegelijk, in één adem zou je zeggen, ook die afstand. Ja, maar dit is toch de zoon van Jozef. En dan wekken zijn woorden ook woede op. En dan helpt het, dan draagt het niet aan bij om de zaak te kalmeren, om zo te zeggen, als Jezus dan ook nog eens zegt en daarmee doorpriemt naar hun hart wat daar leeft. Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: genees Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan we hebben gehoord dat in Cavernum gebeurd is. Ook hier in uw vaderstad. Met andere woorden, Jezus laat zien dat ze nu van hem denken dat hij gek geworden is, dat hij pretenties heeft. Genees Heer, genees u zelf. We hebben gehoord dat u andere mensen geneest. Nou, met wat u nu zegt en wat u nu over uzelf zegt, door zo met de schrift op uzelf te wijzen, bewijst u dat u gek bent. Genees uzelf. En dan gaat Jezus verder. Dan zie je al een voorspel, een waarschuwing. Dat God het niet neemt als zijn volk zijn zoon verstoot. Dan zie je dat het heil de Joden kan passeren. Dan komt Jezus met nog eens een spreekwoord. En dan zet de zaak helemaal op scherpe. Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. En dan komt hij met een voorbeeld vanuit de schrift. En wat komt daar binnen? Het zijn twee voorbeelden, ja, die dieptepunten aangeven uit de geschiedenis van Israël. Israël dat zich beroemt op haar profeten, heeft diezelfde profeten echter verworpen. Elia, jullie zijn er zo trots op. Maar kijk eens waar Elia naartoe ging. Toen de hemel werd gesloten, toen kwam hij bij een arme weduwe in heidens gebied. Dus twee haakjes, het zal niet toevallig zijn dat dit in Lucas staat. En dat Lucas zeer getroffen heeft. Dat Jezus hier ook al laat merken dat het heil ook voor de heidenen bestemd is. En dan heb je dat andere voorbeeld van een Melaatse Naaman. Hij wordt genezen. Terwijl de talloze Melaatse rondliepen, mens met huidvraat, van wie de huid kapot ging, van wie er nog meer kapot ging. Maar zij werden niet genezen. Israël zo trots op haar profeten. Maar als je aan die profeet wordt herinnerd, word je ook aan de donkere bladzijde herinnerd. Van Gods volk. Dat niet de gezonde profeten accepteert als ze met gezag van God uitspreken. Dat dit de weg is. Dat God gehoorzaamheid vraagt en dat God zijn zoon geeft. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Hij is de Christus. Hij komt het goede nieuws brengen van het koninkrijk. En dan wordt er nog maar even niet gesproken over oordeel. Nee, Jezus mag het genadejaar uitroepen. Nu is het genadejaar. Nu je mij hoort spreken. Nee, ik ben niet de zoon van Jozef. Ik ben de zoon van God. En dan ontploft de boel. Toen de aanwezigen in de synagoge dat hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze zijn geconfronteerd met hun donkere geschiedenis en ook met hun eigen donkere hart. Ze willen niet aan deze Jezus. Ze willen hem niet. Uiteindelijk denken ze nog van zichzelf dat ze rechtvaardig zijn. Een rechtvaardige iemand die zichzelf niet ziek verklaart, die zoekt geen dokter. En dan ontsteekt de woede en wil ze hem de dood induwen. Maar juist dan ook bewijst hij zich de zoon van God, die gezag heeft van de profeten. Van de profeten Elia en Elisa. Die ook zomaar ongrijpbaar konden worden. Niet gevangen te nemen door een geweldig leger dat de profeet zocht bij Samaria bijvoorbeeld. En dan draait Elisa de zaken om en dan neemt hij het hele leger gevangen. Worden ze door één simpel gebed met blindheid geslagen en naar Dothan gevoerd. En opnieuw een gebed en hun worden de ogen geopend en ze begrijpen dat ze diep in de problemen zitten. Machtige profeten. Machtige voorbeelden van de macht van Jezus Christus. Ja, vanmiddag ging het over Christus en de Geest. Christus is alleen te verklaren en te kennen vanuit de Geest van God. Als de gezalfde. En telkens wanneer we de naam van Christus uitspreken, worden we herinnerd aan die intense en onlosmakelijke verbondenheid van Gods Zoon, het Woord en Gods Geest. Want Christus betekent gezalfd. Gezalfd door de Geest. Alleen zo, in de kracht van de Geest, kon Jezus zijn wie hij was. Alleen zo, hij de Zoon van God. Alleen zo, door de kracht van de Geest. En daarom is ook de Geest al onze aanbidding waard. Want hij gaf ons Christus. En nog steeds is hij het die de schatten van Christus uitdeelt. Want zoals Christus niet kon leven op aarde zonder de Geest, zo kan het lichaam van Christus, de kerk, ook niet leven zonder zijn Geest. We stellen alleen wat voor als we vol zijn van de Geest. Maar dan zal het ook gaan zoals met Jezus Christus. Dat wekt aanstoot. Loop voor die aanstoot niet weg. Daar kun je overheen. Daar kun je doorheen als het moet. In Jezus' naam. Amen.